Vestia, Amarantis, SNS, scholen, woningbouwcorporaties en banken. Ze zijn sinds het uitbreken van de crisis zwaar in de problemen geraakt. Als gevolg van de krimpende economie, maar ook door falend bestuur. Toezichthouders krijgen de zwarte piet, zouden hebben zitten snurken. Maar hoeveel valt hen nou echt te verwijten? We praten erover met Mijntje Lukeraat, hoogleraar Corporate Governance van de Nijrode Universiteit. Goedemiddag, mevrouw Lukeraat. Even kijken hoor, er zijn twee soorten toezichthouders, externe en interne. Externe zijn bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse Bank. Interne zijn bijvoorbeeld Raden van Commissarissen en daar beperken wij ons toe in deze tijd die we daarvoor hebben. Even de hamvraag maar, zitten ze vaak te snurken?
Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd veel voorbeelden gezien, ook in de pers en in de media, waar inderdaad waar we kunnen spreken van falend toezicht. En het nadeel is dat dat beeld nu overheerst, terwijl alle goede voorbeelden bijna niet. Hè, er is natuurlijk geen reden om over goede voorbeelden te schrijven in de krant. Maar er is natuurlijk nog genoeg voorbeelden waar het wel goed is gegaan.
Nog eventjes over de interne toezichthouders dan. Je hebt de raden van commissarissen, maar je hebt natuurlijk ook raden van bestuur. Je hebt ook nog besturen in bedrijven. Waar ligt precies welke toezichthoudende taak?
Ja, als je een raad van commissaris die heeft als taak om toezicht te houden op het bestuur, hoe de organisatie aangestuurd wordt, maar daarnaast ook advies te geven en heeft eigenlijk ook een werkgevende rol. Dus het bepaalt ook benoemd en het ontslaan van de bestuurder en de beloning bepalen. Dus we zeggen meestal een raad van commissaris heeft drie formele taken: werkgever, benoemen, ontslaan, belonen. Adviseur. De commissaris brengt ook heel vaak kennis van buiten, van andere sectoren mee. Het is voor een bestuurder heel prettig om daarmee te sparren, ook als het over de strategie gaat. En de derde formele rol is echt toezicht houden, dus ingrijpen op het moment dat het misgaat. En dan zeggen we ook nog vaak, er is eigenlijk nog een vierde wat informele rol. Het is een beetje taboe om dat te noemen.
Ingrijpen voor het misgaat.
En de vierde informele rol, dat is eigenlijk ook ambassadeur, netwerker zijn van de organisatie. Het kan heel belangrijk zijn om mensen in je raad van commissarissen te hebben die bepaalde ingangen weten, die bepaalde connecties. Niet om dat te misbruiken, maar omdat het gewoon heel belangrijk is ook voor een raad van commissarissen.
Daar heb je meteen al een pijnpunt, volgens mij.
Ja.
Dat je aan de ene kant ambassadeur bent en een bedrijf dus ook echt naar buiten wil verkopen, terwijl je aan de andere kant van je verwacht wordt dat je dat eigen bedrijf, of dat eigen bedrijf, maar dat bedrijf wat jij zo graag wil verkopen, ook bij de kop pakt als het fout gaat.
Ja, dat is ook absoluut ook voor de commissaris zelf best wel moeilijk, dat hij in een rol zit, ook bijvoorbeeld als adviseur en toezichthouder. Als adviseur wil je alles weten, wil je alle dilemma's weten, wil je gaan we links, gaan we rechtsaf, wil je de twijfels van de bestuurder weten, wil je echt met elkaar sparren over de strategie van de onderneming. Denk je echt na over de langere termijn van de onderneming. Als toezichthouder zit je veel meer in die wantrouwende rol. Wat gaat hier mis? Wat weet ik niet? Wat wordt mij niet verteld? En die twee petten, dat geeft ook in de relatie tussen de commissaris en de bestuurders. Als adviseur wil je echt dat vertrouwen hebben. Als toezichthouder zit je veel meer op de wantrouwende positie. Gewoon soms zoeken naar iets wat er misschien niet zou zijn.
Ja, en dat adagium van een Britse journalist: why is that lying bastard lying to me? Die houding moet je eigenlijk intern als commissaris hebben.
Ja, maar ik vind dat toch te kort door de bocht. Want ik vind het heel belangrijk dat je ook als commissaris ook trots kan zijn op het bedrijf waar je commissaris bent. Dat je daar ook echt een goed gevoel bij kan hebben. Dat je ook echt de strategie ondersteunt. Dat je echt denkt, nou, we gaan de goede kant op. En dat je aan de andere kant inderdaad af en toe gewoon de politieagent moet zijn. Dus dat ik vind
maar
niet
dat is natuurlijk echt het grote probleem. Maar dan komen we ook nog wel op wat voor oplossingen daar dan zijn. Dat aan de ene kant moet er het vertrouwen zijn. Je moet goed om kunnen gaan. Je wil alles weten. Het bestuur moet alles tegen je kunnen zeggen. Aan de andere kant moet je permanent wantrouwig zijn. Dat kan bijna niet in één lijf zitten.
Nee, nou ja, ik probeer het woord wantrouwen ook wel te vermijden, hoor. Het is soms goed om de tegengestelde houdingen te laten zien. Ik vind alertheid. Je moet continu alert zijn. En wat je echt ziet verschuiven in het toezicht, en ik denk dat dat echt iets anders is dan 10 jaar geleden, is dat je als toezichthouder, als commissaris, nu zorgt dat je informatie krijgt niet alleen van de bestuurder. Waar je vroeger alleen maar informatie kreeg van de bestuurder. Hij leverde de informatie aan. Hij kon dus kiezen wat hij je wel of niet wilde vertellen. Ga je nu als commissaris veel meer zelf op zoek. Je hebt een haalplicht, het is zelfs wettelijk bepaald, een haalplicht van informatie.
Ja. Laten we, voordat we daar op doorgaan, even een positieve noot, geheel tegen onze gewoonte in. Noem nou eens een voorbeeld van een raad van commissarissen die op het goede moment, op de juiste wijze ingegrepen heeft en door in een bedrijf een disaster heeft weten te voorkomen. Weet je zo'n voorbeeld? Ik bedenk het ter plekke, anders had ik het je eerder gevraagd.
Dus dan moet ik inderdaad ook goed...
Weet je, we gaan door en als je erop komt, dan noem je het
of
gewoon.
Of is dit inderdaad waarvan je zegt, ja, dat hoor je nooit. Omdat het eigenlijk, zo zou het altijd moeten gaan. Het is de gewoonste zaak van de wereld, dus hoor je het niet.
Nou, wat misschien een aanwijzing is dat... Ik onderzoek ook jaarlijks zeg maar, het aantal vertrekkende en bijkomende bestuurders en commissarissen. En wat je daar ziet, is dat het verloop van commissarissen die weggaan... groter is dan dat je van hun benoemingstermijn zou verwachten. Normaal gesproken zou je kunnen zeggen van nou 20% of 15% moet wisselen van plek. Als je het hebt over een 8-jarige gemiddelde termijn. En dat percentage is veel hoger. Er wordt dus vaker toch gewisseld in raden van commissarissen dan je kan verwachten van hun benoemingstermijn.
En dat is wat voor teken? Is dat een goed of
dat
slecht?
Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat commissarissen ofwel eerder weggaan, ofwel eerder wordt gevraagd om weg te gaan, omdat hun invloed of hun betrokkenheid te beperkt is. Ja. Dus dat zelfreinigende vermogen er wel is.
Oké.
Okay. Die haalplicht, hè, die alertheid waar u het over had.
Haalplicht van informatie.
Haalplicht van informatie. Als je dit zo hoort, dan vergt zo'n commissariaat tijd. Meer tijd dan in de beeldvorming van mensen althans nu... wordt toegedicht aan wat die commissarissen besteden aan die commissariaten. Het wordt door heel veel mensen gezien. Nou, dat doen ze er even lekker bij. Ja. Ze strijken geld op. Ze zijn er dus niet alert op het moment dat ze het zouden moeten zijn. Het kost dus eigenlijk heel veel tijd.
Het kost heel veel
om
tijd.
Om een goede commissaris te zijn.
Ja, je moet ook echt bereid zijn om af en toe dochterondernemingen te bezoeken. Om mensen te spreken, om... Ook bijvoorbeeld de toon at the top. Hoe is de cultuur in de organisatie? Dat leer je pas kennen op het moment dat je ook met mensen in het bedrijf praat. Nou, dat gedrag en cultuur, dat zijn echt thema's die de afgelopen jaren echt op de kaart zijn komen te staan. Wat is dit voor een bedrijf?
Eigenlijk moet je een dag in de week stage lopen en dan zo langdurig dat je op een gegeven moment niet meer opvalt. Ja. En dan hoor je de dingen en zie je de dingen. Ja. Zou dat niet helpen?
Nou, wat ik ook altijd in mijn colleges zeg... is dat als nieuwe commissaris aantreedt... dan moet je eigenlijk een introductieprogramma volgen. Dat wordt ook van je verwacht. Nou, wat ik altijd aan nieuwe commissarissen zeg... van maak nou gebruik van die mogelijkheid van dat introductieprogramma. Dat is het enige moment dat je met iedereen kan praten... en alles kan vragen in een hele korte tijd. Dat is eigenlijk wat u bedoelt. Je zou eigenlijk stage moeten lopen. Ja. En dat is ook ontzettend leuk, want daarmee leer je... het bedrijf kennen.
Ja.
Spreek je met andere mensen die je misschien daarna eens een jaar weer niet tegenkomt. Want het gebeurt wel heel vaak hoor, dat deskundigen uit de organisatie ook in een RWC-vergadering worden uitgenodigd. Maar dan is het toch georganiseerd en dan is het...
Ja, precies. Iedereen gedraagt zich en zo. Als we nou eventjes kijken naar wat is nou het meest vatbaar voor verbetering? Laten we het even heel positief formuleren. Waar denkt u dan het eerst aan?
Nou, waar ik het eerst aan denken.
Kennis bijvoorbeeld van het bedrijf of die alertheid? Of...
Ja, ik vind het afleggen van verantwoording. Ik vind dat een raad van commissarissen best wel beter en structureler inzicht kan geven in hoe dat toezicht is geweest. Want ik denk dat de negatieve imago wat er nu is, ze hebben zitten slapen, zitten snurken, dat dus inderdaad vooral komt vanwege de berichten die naar buiten komen van dingen die verkeerd zijn gegaan. Je kan ook best als raad van commissaris iets meer inzicht geven in hoe je dat dan gedaan hebt. Waardoor je ook de maatschappij, het publiek, iets meer informatie geeft over dat proces.
Maar dat is inzicht achteraf van over wat je gedaan hebt. Maar het doen, dat is denk ik wat Ger bedoelt. Wat is nou voor verbetering vatbaar als je gewoon kijkt naar hoe een commissaris functioneert? We zeggen al, er gaat veel tijd in zitten. U heeft wel eens voorgesteld, we zouden beroepscommissarissen moeten hebben.
Ja.
Over die betrokkenheid bij het bedrijf, maar toch ook de voldoende afstand, tijd spanderen aan informatie boven krijgen. Ja, een beroepsman.
Ik ben heel erg voorstander van een optimale RVC. Je kan het wel hebben over de optimale commissaris, maar wat mij betreft gaat het echt om de samenstelling van die groep. En er wordt vaak gezegd, commissaris moet bestuurderservaring hebben gehad, want die moet zelf met zijn poten in de modder staan of hebben gestaan. Nou, denk ik dat je ook best andere kennis daaraan toe kan voegen. Hetzelfde is met dat de een zegt, je moet nog steeds in het werkzame leven zitten en dus alleen maar het als nevenfunctie doen. Anderen zeggen van, nou, je kan ook best als beroepscommissaris er echt een baan van maken of je taak om bij meerdere organisaties toezicht te houden. Waardoor je eerder in staat bent om ook in momenten van crisis echt te zijn. Dat je meer tijd hebt om op die bedrijfsbezoeken te gaan. Dat je meer tijd hebt om met mensen in de organisatie te praten. En iemand die er nog een zware baan nu naast heeft, die agenda zit al helemaal vol. Die heeft geen tijd om bij een crisissituatie langs te komen. Die zegt van nou, dat bedrijfsbezoek, dat geloof ik wel. Ik heb het liever over de zware stukken. Dus die combinatie van bestuurders, van mensen met nog een executive positie, met bestuurderservaring, gecombineerd met mensen die er echt beroepscommissaris die er hun werk van maken. Nou, daar zie ik helemaal geen verkeerde.
Nou, is een voor de hand liggende riposte op dit voorstel, namelijk, maar hoe zit het dan met de onafhankelijkheid van uw commissaris? Gisteren nog een stuk in de krant in het FD. FD. Iemand die zegt, ja, dat is wel een leuke oplossing van mevrouw Lucaraat, maar hoe zit het met de onafhankelijkheid? Ja.
Ik kan zijn redenering heel goed volgen. Er wordt ook vaak gezegd, je bent pas echt onafhankelijk als je elk moment op zou durven staan. Als je elk moment zou kunnen zeggen, dit pik ik niet, ik ga weg. En op het moment dat je je hypotheek van je salaris betaalt, is dat toch moeilijker dan als je helemaal vrij bent. Er zijn ook mensen die daardoor zeggen, dus alleen de elite kan commissaris zijn, want die zijn financieel compleet onafhankelijk en die hebben dus pas echt een onafhankelijke geest. Dus ik kan dat wel volgen. Alleen een beroepscommissaris die heeft straks 5 grote commissariaten maximaal. Maar die kan dus best nog steeds inwisselen. Als er eentje kwijtraakt, krijgt hij er een andere weer voor terug. Dus ik vind dat
gezocht argument zelfs?
Nee, ik begrijp het, maar het snijdt geen hout. Ik denk dat het belangrijker is dat mensen inderdaad, dat je die onafhankelijkheid kan aantonen, dat je bereid bent op te stappen. En dat als je 1 commissariaat hebt, dan is dat inderdaad lastiger dan als je er 5 of 6 of 7 hebt. Maar een beroepscommissaris, die heeft een mandje. En wordt er eentje, valt er een keertje af.
Oké. Mijntje Lucaraat, hoogleraar Corporate Governance van de Nijenrode Business Universiteit. Hartelijk bedankt.